Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nederkast. Tom, goed dat je er bent.
Goed dat ik weer mag zijn.
Graag gedaan.
Wat gaan we vandaag doen?
Ik ga vandaag op bezoek in Delft bij professor, dokter, ingenieur Herman Ruschenberg. Indrukwekkend, hè? Wat denk je dat al die titels betekenen?
Dat zijn IQ een optelsom is van onze twee IQ's.
Ik ga het met Herman inderdaad hebben over een hele slimme oplossing. En dat is hoe je de aarde kan laten afkoelen door wolken te manipuleren. Het is denk ik super slim, ook alles natuurlijk wat erachter zit, dat gaat hij mij vertellen. Maar ik vind het ergens ook een eng idee. Ik heb mezelf ingelezen over dit onderwerp en het beangstigt me ook ergens.
Omdat we het klimaat dan gaan veranderen.
Wat als dit werkt, hè? En dat je wolken groter kan laten maken, dat daardoor de aarde afkoelt. En dat mensen denken, nou, het is niet meer een prioriteit. We kunnen wel weer even tegenaan met het milieu vervuilen.
Ja, ik denk niet dat je dit als een soort van carte blanche moet zien. Dat iedereen daarna gewoon weer lekker door kan gaan op de oude voet. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ons wat waardevolle tijd kan geven, die we echt nodig hebben, denk ik.
Nou, ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval nu naar Delft.
Dat is goed.
Fijne dag.
Jij ook.
Herman, fijn dat je hier tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, leuk om te doen.
We zitten hier op de campus.
Ja.
En hoe lang werk je hier al?
Nou, dit is mijn 40ste jaar dat ik hier werk.
Dat is wel even.
Dat is een aardig tijdje.
Ja.
Ik schrok er zelf ook van toen ik het hoorde. Ik wist het helemaal niet. Ik heb het nooit zo bijgehouden. Maar opeens zijn ze al, ja, zo lang al.
Zo. 40 jaar dezelfde werkgever.
Ja, dat zeldzaam. Zeldzaam.
Nee, dat hoor je niet meer vaak. Laten we meteen beginnen. Even om de begrippen juist te krijgen. Wat is nou het verschil tussen weer en klimaat?
Ja, dat is een hele mooie valkuil. Klimaat is het gemiddelde weer. Het weer kennen we allemaal, dat verandert met de dag en met het uur, met de seizoenen. Het klimaat is het gemiddelde weer. Dus, en formeel is dat het weer wat je middelt over 30 jaar. Dus als je weet dat de zomers warmer zijn dan de winters, nou, dat is een typisch gevolg van klimaat, een voorbeeld van klimaat. Maar je weet ook dat in de winter heb je warme dagen en koude dagen, -10 en of +10, dat kan allemaal gebeuren. Nou, dat is dan weer.
En we gaan het zo meteen hebben over een aantal zaken. Eerst over klimaatverandering. Je hebt een keer een filmpje opgenomen over hoe we zeker weten of de mens voor klimaatverandering zorgt.
Ja.
Kan je kort samenvattend vertellen of dat zo is en hoe we dat zeker weten?
Nou, klimaatverandering is zeker, dat zie je gebeuren. De temperatuur stijgt nu veel sneller. En dan, ooit voor eerder is voorgekomen. En we zien dat een heel sterke correlatie is, een hele koppeling is met de CO2 in de atmosfeer. Okay. En dan, maar een correlatie is nog geen echt oorzakelijk verband. Ja. Hè? Dus je moet dan dieper gaan duiken. En dan zie je heel sterk dat al die andere oorzaken die eventueel kunnen leiden tot opwarming, niet zijn veranderd. Hè, dus je kan denken, heeft bijvoorbeeld de zon, hè? De zon geeft ook extra warmte. Is in die tijd dat de aarde warmer is geworden, de zon ook heter geworden.
Ja.
Dus meer gaan energie af gaan geven aan de aarde. Nee, erger nog, de zon is een beetje afgekoeld in de tussentijd. Dan heb je meer van die effecten en dan ga je gewoon afkruisen. Van, nou, dat effect, is dat veranderd in die tijd dat de aarde is opgewarmd? Nee. Dat effect bijvoorbeeld uitstoot van stof door vulkanen is ook zo'n rol. Is dat veranderd, ja of nee? Nou, dus al die factoren kan je dan nagaan. En dan blijft er maar één factor over. Dat is de CO2-uitstoot.
Oh, ja.
De CO2-uitstoot, en die komt dan door de mens.
Ja.
Het is eigenlijk heel simpel.
Ja, en dat is dus bewezen. En sinds wanneer meten we eigenlijk al klimaatveranderingen?
Hangt er vanaf wat je precies bedoelt met meten. We onderscheiden het instrumentele tijdperk, dat we echt meetinstrumenten hebben gemaakt.
Ja.
Dus Dat wordt nou pak een beet hier in dit deel van de wereld al gedaan sinds de 18e eeuw met de scheepvaart. Hè? Want er was heel veel behoefte aan vanwege de scheepvaart aan weermetingen.
Ja.
Maar wereldwijd is dat wel later gaan groeien. Ja. Dus uiteindelijk zijn de betrouwbare metingen zijn er van 180 jaar of zo van temperatuursmetingen. Maar je kan ook verder terugkijken op een indirecte manier.
Okay.
Je kan bijvoorbeeld gaten boren in het ijs op de Antarctica of de Noordpool of waar je ook geboren. Of in het permafrost in Siberië. En dan kan je daar kijken naar hoe dieper je gaat, van dan zie je allemaal kleine luchtbelletjes in het ijs zitten. En dat zijn dus luchtbelletjes met lucht uit het verleden.
Ja.
Ja, die kan je ook reconstrueren van hoe de temperatuur toen is geweest en ook wat de CO2-concentratie toen is geweest.
Ja.
Dus je kan ook veel verder kijken. Of naar boomkernen, je zaagt een boom om, en dan kijk je naar de boomringen.
Ja.
En de afstand tussen die boomringen, die hangt af van de temperatuur.
Dus je zou dat kijken. We dat allemaal kunnen, hè?
Ja, hartstikke mooi.
Heftig. Ik heb Herman een nieuw woordje vandaag geleerd, heftig. En hoe ziet de trend eruit? Hè? Dus als je kijkt naar die metingen, die doen we al enige tijd. Je zei al van we zien wel echt verandering in klimaat en dat het steeds warmer wordt. Hoe ziet die trend er verder uit?
De toekomstige trend wat we nu zien is dat er niet de goede kant op gaat.
Dus okay.
De opwarming die versnelt zelfs een beetje. Het wordt steeds sneller warm. En we zien dat als we berekeningen maken met modellen, als je deze CO2-concentraties aannemen dat het zo gaat verlopen in de toekomst, dan zie je de aarde verderop gaat warmen.
Ja.
En natuurlijk iedereen probeert het nog onder die 1,5 graad te blijven die in Parijs is afgesproken. Maar daar ziet het niet naar uit dat we dat gaan redden.
Maar 20, 30 jaar geleden hebben ze waarschijnlijk hadden ze ook plannen hebben ze ook een forecast gemaakt. Doen we dan slechter of beter of hetzelfde als wat gepland stond?
Er zijn natuurlijk in het begin van klimaatmodellering, zijn er allerlei ruwe voorspellingen gedaan met de kennis van toen. Hè, van wat zou het kunnen worden als we op deze voet doorgaan?
Ja.
En dat heeft gevarieerd van 4 tot 6 graden opwarming aan het eind van de eeuw. En nu zie je, omdat toen het besef kwam, we moeten iets gaan doen, is er wel klimaatbeleid ontwikkeld. En sinds elke klimaatconferentie wordt dat ietsje scherper bijgesteld.
Ja.
En dat leidt wel een beetje tot minder opwarming aan het eind van deze eeuw. Maar nog steeds 2,5 tot 3 graden waar we op af lijken te stevenen. En dat is niet heel een hoop.
Ja. Is het heel moeilijk, denk je, om dat tegen te gaan?
Blijkbaar wel.
Ja, want ik heb het idee dat het nergens anders over gaat.
Als je kijkt naar wat we daarvoor nodig hebben, is een internationale afspraak die CO2-emissies. dat is heel moeilijk. Want we hebben in het Westen onze welvaart te danken aan CO2-uitstoot, aan de fossiele brandstof.
Ja.
Dat is onze maatschappij op gebouwd. En nu gaan wij omlaag. Het Westen gaat omlaag met zijn CO2-uitstoot. Europa gaat ook, dat kantelt allemaal. Ja. Amerika ook gaat ook omlaag. Maar een heel groot deel van de wereld wil nog ontwikkelen.
Ja.
En die heeft ook het volste recht om zich te ontwikkelen.
Ja.
Dus die gaat nog door met de CO2-uitstoot. Dus op dat vlak van hoe maak je dan goede afspraken, waarbij je rekening houdt met de historische verantwoordelijkheid van alle landen, dat maakt het heel ingewikkeld.
Zeg je dan eigenlijk, je hebt fossiele brandstoffen nodig om welvaart te creëren?
Nee, die hebben wij in het verleden nodig gehad om welvaart te creëren. We moeten nu die omslag maken, dat we ook nog welvaart creëren zonder fossiele brandstoffen en meer met duurzame methodes.
Ja.
En daar moet onze energie in gaan zitten.
Ja. En die urgentie, wanneer is die eigenlijk ontstaan? Is dat iets van de afgelopen 10, 20 jaar?
Ja, hangt er vanaf bij wie je dat dan vraagt.
Ja.
Bij wie het is ontstaan. Kijk, de eerste klimaatconferenties waren begin jaren 90 al.
Okay.
En toen was het besef er al van, dit gaat veranderen, dit is niet goed.
Ja.
Maar toen zijn er ook allerlei lobby's gestart door allerlei bedrijven en instanties. Maar dat willen wij. Wij willen niet af van die fossiele brandstoffen, want daar verdienen wij ons geld mee. Dus die zijn er tegenin gegaan met allerlei campagnes om twijfel te zaaien over deze thematiek. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het niet meer tegen. We zien het gewoon gebeuren.
Ja.
Je ziet gewoon die opwarming, zie je gewoon zijn consequenties hebben. En ja, dat is de afgelopen 10 jaar wel veranderd, ja.
Wat zou de worst case scenario voor de komende 10-20 jaar zijn?
Nou, worst case, ik hoop inderdaad dat dat nooit gaat gebeuren. Als we nu niet door zouden zetten met de CO2-reductie, we zouden zeggen, nou weet je wat, we stoppen ermee, geef het allemaal op. Nou, dan krijg je veel meer extreem weer. Mm-hmm. En extreme weersfenomeen als nou, de regenbuien, stormen en dat soort zaken. Maar vooral ook droogtes. Ja. En je kan het nu al zien in Zuid-Europa. En dan zie je al in de droogte oprukken. Hè? Ja. Het Noord-Afrika wordt eigenlijk Zuid-Europa.
Ja.
Nou, en dat heeft zijn consequenties nou al voor de oogsten van olijven bijvoorbeeld in Spanje. Dat soort zaken. Dat gaat hard achteruit. Ja. Nou, dat knalt erin. En dat heeft dus effecten op de land- en tuinbouw. Maar ook op hoe mensen leven in de steden. Want de steden worden veel te heet.
Ja.
Nou, de ergste consequentie die dan kan krijgen, is dat mensen zeggen, we gaan hier vandaan.
Ja.
We gaan ergens anders naartoe. Want hier kunnen we niet meer leven.
Ja.
En dan krijg je migratiepatronen met instabiliteit die daar gekoppeld zijn.
Nou, maar dat is de worst case scenario.
Ja, daar vroeg je toch om?
Ja, precies. Maar wat ik wilde zeggen is, met alle focus hierop staat, denk ik, dat het niet heel realistisch is dat hij op die manier uitkomt, toch?
Niet binnen de 10 jaar.
Nee.
Als we verder kijken langs en we gaan op de 2,5 graad opwarming af, nou, dan zit je er 6 over. Dus ergens in deze eeuw zou dat wel kunnen gebeuren.
Ja. Oké, moeten we dus focus op houden.
Ja.
Herman, jij focust je vooral op wolken.
Ja.
Dat is vast wel een chic woord hoe je dat noemt.
De focus op wolken vind ik eigenlijk wel goed, houd dat er maar in.
Ik heb een filmpje bekeken waarbij je toelicht hoe we dus plaatselijk, het wordt al plaatselijk gedaan, maar hoe we op groter niveau eigenlijk wolken kunnen inzetten om droogtes tegen te gaan.
Ja, ja.
Het is een vrij technisch verhaal, zou je het simpel kunnen uitleggen?
Ja hoor. Nou, ik kijk nu naar buiten, door het raam, dan zie ik allemaal wolken. En die wolken die ik nu buiten zie, die weerkaatsen allemaal zonlicht.
Ja.
Dus de zon die schijnt van bovenaf op zo'n wolkendek,
weerkaatst
zonlicht en het zonlicht gaat terug het heelal in.
Ja.
Ja, dat zie je gebeuren. De satellieten kan je dat zien. En dat zonlicht wat niet op aarde komt, warmt de aarde ook niet op.
Ja.
Dus wil je de aarde af laten koelen, moet je dus de wolken meer zonlicht laten weerkaatsen.
Ja.
En dat is de basisgedachte erachter. Nou, hoe kan een wolk meer zonlicht weerkaatsen? Door meer wolkendruppels te hebben. Dus dat hele idee waar we dan over nadenken, is hoe kunnen wij meer wolkendruppels maken?
Ja.
Nou, dat kan. Want elke wolkendruppel die groeit altijd rondom een stofdeeltje in die atmosfeer. Nee, zo werkt de natuur. Hè? En dus dan is dus de techniek om meer wolkendruppels te maken, die begint dan met meer stof in die atmosfeer brengen. Ja. Nou, meer stof kan heel simpel zijn zeezout.
Ja.
Dus je gaat naar de oceanen.
Maar stel even terug, want ik heb jou een filmpje gezien dat je dit uitlegde en dat was heel handig. Je had allemaal kleistukjes, blauw voor waterdamp. Ja. En dan had je dus bruin voor stofdeeltjes. Je had bij 3 stukjes bruine stofdeeltjes, moesten alle waterdamp om die 3 zich verzamelen.
Ja. Ja, het is eigenlijk heel simpel.
Hoe het praktisch uitziet.
Als je wilt de schaduw van een wolk groter maken.
Ja,
hè? Want hoe groter de schaduw van een wolk is, hoe meer zonlicht die weer kaatst terug het heelal in. Nou, je kan dus zeggen, nou, ik heb 1 grote druppel.
Ja.
En die heeft de schaduw van die 1 grote druppel.
Ja.
Je kan ook die grote druppel in heel veel kleine druppeltjes verdelen. Je kan hem stukjes hakken.
Ja.
En als je dan plat voor me uitlegt, al die kleine druppeltjes, is de oppervlakte heel groot.
Ja.
Dus een grotere schaduw. Dus wat je moet proberen, is om de hoeveelheid water in de atmosfeer, die in een wolk zit, te gaan verdelen over meerdere kleine druppeltjes.
Ja.
In plaats van een paar grote druppels. Als je dat doet, grotere schaduw, meer weerkaatsing van zonlicht.
Ja. En je had het over zeezout meteen. Hè?
Ja, ja.
Dus je wilt de stof de lucht in krijgen, waar die waterdamp omheen gaat zitten.
Ja.
Je wilt natuurlijk niet dat dat schadelijk is voor het milieu.
Nee,
en zeezout is dat dus niet?
Dat hangt er vanaf. Als de zeezout in de zee blijft, is het niet schadelijk.
Oké.
Okay. Dus deze techniek, principe is niet zo moeilijk, hè, wat ik net uitlegde. Maar het kan heel ingrijpend zijn.
Ja.
Want je praat over een hele grote schaal. Dat wil je namelijk de klimaatverandering tegengaan, moet je zorgen voor een impact op wereldschaal.
Ja.
Dat betekent ook dat de wolken, die gaat veranderen op deze manier. Ja. Ook hele grote wolkenvelden zijn boven de oceaan.
Ja.
Nou, en dat betekent ook, als je dat gaat doen, dat de impact hiervan op grotere gebieden heel groot kan zijn. Want je gaat wolken veranderen. En als je wolken verandert, kan ook het weer veranderen.
Ja.
Nou, weer veranderen betekent bijvoorbeeld regenpatronen die veranderen.
Ja.
Dus die impact kan best wel groot zijn. En inderdaad, zout, en als je terug gaat naar het zout, als het zout in de wolk zit en het regent eruit boven de oceaan, dan komt het gewoon weer terug in de oceaan.
Ja.
Dan heb je geen probleem. Maar er kan altijd een deel van het zout boven land uitregenen. Maar dan moet je het heel goed uitzoeken, of van tevoren eigenlijk inschatten, wat het risico daarvan is op bijvoorbeeld de land- en tuinbouw.
Ja.
Ter plekke, en dan krijg je niet dan te veel verzilting. Nou, gelukkig is de hoeveelheid zout die je nodig hebt hiervoor niet zo groot. Je praat over een paar gram per seconde wat je in de atmosfeer moet blazen.
Ja.
Maar je moet wel goed uitzoeken, het is niet zo groot, verwacht je dan. Is het ook echt niet zo groot, dan moet je wel goed uitzoeken.
Even en praktisch gezien, want over de impact gaan we het zo hebben, maar praktisch gezien, hoe krijg je zeezout de lucht in?
Eigenlijk heel eenvoudig.
Okay.
Dat doet de lucht voor je. Kijk, wat je moet doen, je moet het oppompen uit de zee. Die moet een pomp hebben. Nou, die pompt zeewater op. En aan het eind van zo'n pomp moet een vernevelaar zitten.
Okay.
Die er kleine druppeltjes van maakt. En die kleine druppeltjes, die blaas je de lucht in.
Ja.
En die moeten zo klein zijn dat ze wel blijven zweven.
Ja.
En dan heb je altijd automatisch in de natuur opwaartse winden.
Ja.
Die het omhoog brengen voor je. Dus je hoeft niks voor te doen. Je hoeft niet te blazen of zo.
Ik heb wel eens gelezen van, even iets totaal anders, hè, maar dat ze in de Sahara, iemand stelde ergens op een website de vraag, waarom zetten ze niet de hele Sahara vol met, volgens mij wat zonnepanelen.
Ja, ja.
En toen had iemand anders gereageerd van, stel dat ze dat zou doen, dan zou dat effect hebben op het Amazonegebied.
Ja.
Dus het zijn allemaal communicerende vaten.
Ja,
dat zal hiermee natuurlijk ook. Dit is iets totaal nieuws.
Ja.
Die impact, kunnen we die überhaupt inschatten?
Nou, daar moet wel onderzoek nog naar doen. Daar heb je echt klimaatmodellen voor nodig om er goed naar te kijken. Wat doet het nou eigenlijk? Hoe groot kan die impact zijn?
Ja.
En dat is ook onderdeel van het onderzoek. Je moet niet zomaar zeggen, nou weet je wat, we gaan deze techniek ontwikkelen, gaan hem toepassen en dan hosanna, we zijn gered.
Ja.
Nee, zo zal het niet gaan.
Nee.
Die impactanalyses zijn echt heel belangrijk en dat moet je echt goed onderzoeken.
Want jij wilt het zelf ook op kleine schaal gaan testen, hè? In 2025.
Ja.
Kan je vertellen waar en hoe?
Ja. Nou, waar zijn we nog over bezig, wat een goede plek is. Hè? En we willen klein beginnen om eerst die basisprincipes goed te testen.
Ja.
En ergens in Nederland of zo willen we dan gaan beginnen op een kleine schaal. Nou, we gaan wat deeltjes of wat waterdamp of wat water in de lucht brengen.
Mm.
En kijken hoe de atmosfeer daarop reageert.
Ja.
En wat gebeurt er dan precies? En wat gebeurt er dan precies in een klein deel van een wolk?
Ja.
Dan zien we daar die kleine veranderingen die we verwachten te zien. Nou, als dat dan positief is, dan ga je langzaam opschalen.
Ja.
En zodra je ziet van, hey, dit gaat niet goed, nou, dan stop je stoppen. Zeg maar, dit vinden we niet betrouwbaar meer, dat moeten we stoppen.
Ja.
Dus stap voor stap ga je dat uitbouwen.
Ik had ergens gelezen dat ze in Dubai bijvoorbeeld dit al doen, plaatselijk, toch?
Nou, dat is wat anders.
Okay. Maar hetzelfde idee in de zin van, want wat doen ze
daar? Nee, in Dubai. Nee, in China doen ze het ook. En in Dubai en meerdere plekken proberen ze regen op te wekken.
Oké. Okay.
Het idee is vaak hetzelfde.
Mm-hmm.
Want alles is gebaseerd op het manipuleren van de druppels.
Ja.
Maar wat ze in Dubai doen is, ze vliegen dus in een regenwolk.
Okay.
Dat is een ander type wolk dan waar ik het over heb. Ja. Ik heb het over grote wolkenvelden boven de oceaan.
Ja.
Die op 500 meter hoogte drijven. Die van nature niet heel veel regenen. Een beetje wat je nu buiten ook kan zien hier. En in Dubai zoeken ze juist de grote regenwolken op. Waar al veel regen in zit.
Ja.
En dan gaan ze daar op grote hoogte met een vliegtuig. Raken ze dan grote zoutkristallen. Stuur ze aan de lucht in. Om regendruppels op te wekken. Ik wil juist geen regendruppels hebben.
Ja.
Want die wolk moet blijven bestaan om zonlicht te weerkaatsen.
Ja.
Ja, dus net tegenovergestelde techniek.
Ja, de voordelen die zien we. Hè? Zijn er nog meer voordelen dan...
Kijk, het voordeel hiervan is inderdaad dat je afkoeling kan krijgen.
Ja.
En dat is heel belangrijk. Want Want zolang we nog onvoldoende doen om die opwarming tegen te gaan, moet je ook dit soort technieken wel voor je achter de hand houden. Ja. Maar je kan het ook gebruiken bijvoorbeeld, nog maar eens om wereldwijde afkoeling te krijgen, maar ook om lokaal in te grijpen. Bijvoorbeeld bij de Noordpool. Ja. Dat je, als je dat in de buurt van de Noordpool doet, dat het zeewater niet zo warm wordt, dat koelt een beetje af, dan zal ook het ijs minder snel smelten in de zomer. En dan kan het in de winter weer makkelijker aanvriezen. Dus je kan lokaal ervoor zorgen dat de Noordpool meer ijs bevat. Nou, dat is een belangrijk voordeel. Dat mes snijdt aan twee kanten. Ja, dus, want als je de Noordpool, de ijskappen, kan bewaren, die ijskappen weerkaatsen heel veel zonlicht. Kijk, en dat betekent dus dat je ook daar weer extra afkoeling door kan krijgen.
Ja.
Dus je houdt de opwarming tegen en je krijgt er extra afkoeling voor terug.
Toch vind ik het ook een beetje eng klinken. Als we op dat niveau de natuur gaan manipuleren, toch? Zullen dit soort oplossingen er niet voor zorgen dat we doorgaan met milieuvervuiling en de noodzaak dus om beter voor de aarde te zorgen eigenlijk als minder groot achten?
Ja, dat is een reëel risico. Kijk, het is eng.
Ja.
En er zitten risico's aan. Daarom zeg ik ook altijd van, ik hoop dat we het nooit gebruiken.
Ja.
Ik hoop echt deze technieken, dat we dat over een tijd gewoon het museum kunnen zetten van bij de categorie nooit gebruikte ideeën.
Yeah.
Maar dat betekent, als je het niet wil gebruiken, dat je nou ook veel actiever moet zijn in het terugdringen van die broeikasgassen. Yeah. Want we kunnen niet zeggen, nou weet je wat, we gaan lekker door met die broeikasgassen, want we hebben zo'n techniek achter de hand. Dat is een recept voor een drama.
Precies.
Want als we deze technieken gaan zien als oplossing voor het probleem, en we gaan dan lekker door met de uitstoot van broeikasgassen, dan hoeft er maar dit te gebeuren, een ongelukje te gebeuren met de techniek zelf. Hè.
Ja.
En we kennen de wet van Murphy, alles wat fout kan gaan, gaat een keertje fout.
Ja.
Nou, als het fout gaat, en je hebt in de tussentijd veel CO2 in die atmosfeer gebracht, krijg je een ontploffing van warmte opeens.
Ja.
Dus dat moet je niet willen.
Nee.
Dus ik hoop echt dat we het nooit gaan gebruiken. Maar ik ben er niet gerust op dat we het nooit nodig zullen hebben.
Een soort van brandblusser.
Nou, misschien een brandweerauto.
Ja.
Ik gebruik vaak die analogie.
Okay.
Van, ik heb graag een brandweerauto in de buurt, maar ik hoop hem nooit nodig te hebben.
Ja.
En zo zie ik dit ook.
Maar ik geloof ook wel dat jij er verstandig mee om kan gaan. Maar we moeten dit natuurlijk globaal, wereldwijd, met z'n allen... Ja. Moeten we daar dezelfde kijk op hebben.
Dat is ook zo, ja.
En dat lijkt me ook wel lastig om voor elkaar te
boksen. Dat is een aardig probleempje, ja. Dat klopt. Van, hoe krijg je hier nou goede internationale afspraken over? Er wordt nu aan gewerkt. Hè? Er wordt in Amerika is de congres ermee bezig om hier goed over na te denken. In Europa wordt er over nagedacht. Ik zit ook zelf in een werkgroep om de EU te adviseren hierover.
Wauw.
Samen met andere wetenschappen,
sociale... Echt over dit specifieke idee ook?
Ja, er zijn meer ideeën, maar in ieder geval dit thema, hè, hoe moet je... Ja, dat heet dan SRM, dus, Solar Radiation Management. Hoe moet je daar als EU mee omgaan? Hè? Ja. En er wordt ook op VN-schaal over nagedacht van... hoe moet je ermee omgaan? Hoe moet je het überhaupt kunnen regelen en besturen en hanteren?
Ja.
En dat zijn moeilijke discussies.
Over milieuvervuiling. Ik heb het idee dat het vaak een beetje als een social fix wordt opgelegd.
Ja.
Gewoon dus elektrisch rijden en minder lang douchen en zo. Nou, ik vind het allemaal heel belangrijk. Maar ik vraag me af of we daarmee de aarde redden.
Nee, dat red je
niet. We moeten veel groter denken, toch?
Kijk, wij kunnen stoppen met douchen.
Ja.
Dan ga je een beetje stinken. Maar, maar dan wordt de aarde niet gelijk een stuk koeler van, echt niet.
Nee.
Ik vind wel dat je op alle schalen, van persoonlijke schaal tot op systeemschaal, moet er ingegrepen worden. Dus je moet kijken naar je persoonlijke gedrag.
Ja.
Echt, dat kan niet anders. Maar dat is niet het enige, daar stopt het niet mee. Je moet ook kijken naar hoe de maatschappelijke systemen werken, nationaal en internationaal. Je moet er kijken naar de historie, de historische verantwoordelijkheid en de historische rol die we hebben gespeeld. Al die aspecten moet je meenemen om tot een goed klimaatbeleid te komen.
Ja.
Ik vind het inderdaad te makkelijk om te zeggen van het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik vind het ook te makkelijk en heel riskant om daar steeds op te wijzen.
Ja.
Van, eet jij vlees? Oh, dat is niet goed. En dat Dat is heel erg contraproductief. Dat moeten we niet willen. Nee. Je moet niet naar elkaar gaan wijzen. Je moet gezamenlijk kijken naar hoe kunnen we het systeem aanpakken.
Ja. En gezamenlijk op overheidsniveau?
Op alle niveaus.
Oké.
Je kan het doen op persoonlijk niveau, familieniveau, stadsniveau, straatniveau, landniveau, continentniveau. Al die niveaus moet je meenemen. En niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd.
Ja.
En in de tijd is een lastige. Ik heb geen... Op zich is het wel een soort, als je kijkt naar de historische verantwoordelijkheid. Kijk, wij hebben natuurlijk in het verleden heel veel CO2 uitgestoten. En CO2 blijft heel lang bestaan.
Ja.
Dus de CO2 die in het verleden hebben uitgestoten, bijvoorbeeld 100 jaar geleden, draagt nu nog steeds bij in die opwarming.
Ja.
Nou, dan moet je het meenemen, die verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus het is een ingewikkeld proces. En het is heel verleidelijk om het terug te brengen naar de individu, maar dat is de foute insteek.
Ja, en, maar het lijkt me ook lastig, er zijn er zoveel facetten die meespelen, maar ook het feit dat ze in andere landen misschien niet dezelfde noodzaak zien. Kijk, in Nederland hebben we bepaalde welvaart en kunnen we hier goed over nadenken en daar maatregelen op nemen. Maar in andere landen waar er veel meer armoede heerst, kan ik me voorstellen dat dit niet in... de prioriteitenlijst voorkomt.
Natuurlijk.
Hoe gaan we, want dit moet echt wereldwijd, volgens mij doen we het als land niet eens zo slecht op wereldschaal. Hoe kunnen we zorgen dat dit op wereldschaal goed komt?
Ja.
Ik als persoon kan daar natuurlijk niet in mijn eentje voor zorgen dat India het een stuk beter doet.
Ja, dat, dan, kijk, en daar heb je dus regeringen voor nodig. Kijk, ik kom zelf geregeld in India, ik ken het land. Een beetje, want het is een ingewikkeld land. Ik ken het een beetje. En de meeste mensen daar, die maken zich echt niet druk over klimaatverandering. Nee. Die willen eerst schone lucht hebben en eten en drinken. Dus dat is het belangrijkste. En die willen gewoon een prettige leefomgeving hebben voor zichzelf. En dan is klimaat veel te abstract.
Precies.
Maar de regeringen daar, van deelstaten en nationale regering, die moeten het inzicht wel hebben.
Ja.
En die moeten wel naar de lange termijn kijken, want daar zijn ze voor verantwoordelijk. Dus daar zie je wel een heel sterke rol voor de overheden. Ja. Van hoe gaan we doen? Wij moeten een beleid ontwikkelen om het India, of ik ga van andere landen praten over India, om onze toekomst veilig te stellen.
Ja. En hoe doen we dat dan? Is dat dan middels van, ons beleid zorgt ervoor dat wij alleen maar duurzaam inkopen? Weet je wel, is dat iets waardoor die landen duurzaam moeten leveren?
Dat is een onderdeel ervan, ja. Okay. Dat is een onderdeel. Dat is een van de krachtige delen van de EU. Ja. Die kan het afdwingen.
Ja.
Waar ze nu ook mee bezig zijn, van een niet-EU-land wat we leveren aan de EU, die moet wel laten zien dat ze duurzaam hebben geproduceerd. Anders krijgen ze een extra CO2-belasting.
Ja.
En langs die lijn kan je het wel af gaan dwingen natuurlijk. Ja.
En vind je dat de EU genoeg focus hierop heeft?
Nou, het is nooit genoeg, maar ze doen wel hun best. Kijk, de ideeën toen met de Green Deal, die Frans Timmermans heeft ontwikkeld, toen die tijd waren hartstikke goed.
Ja.
Dus je ziet ook dat de EU ook omlaag gaat met zijn CO2-emissie. Ja. Dat is al 10 jaar gaande, dus een beetje dat die trend omlaag is gegaan. En er steeds meer regels komen om ook bedrijven en individuen en overheden... Te dwingen klinkt wat zwaar, maar wel te zorgen dat ze omlaag gaan met de CO2-emissies.
Is het genoeg, denk je?
Nee, nog niet. Okay. Nog niet, nee. Dus nu is de norm of de gedachte in 2050 klimaatneutraal of CO2-neutraal. Maar dat idee is nu ook bij de EU al om dat in 2040 te brengen, eerder.
Okay.
Want we moeten er veel sneller in zijn, we gaan te langzaam. En we moeten ook sneller zijn om de ontwikkelende wereld meer tijd te geven.
Ja.
Want die moet kunnen groeien. Ja. En dat is over mijn grootste zorg hierbij. Ik zie in het Westen wel omlaag gaan. Het Europese aandeel nu in de broeikasgassen is ongeveer 8%. Dat is een klein deel van de totale uitstoot wereldwijd. En ik zie Afrika komt op, Azië komt op, Zuid-Amerika komt op. Die moeten allemaal kunnen ontwikkelen tot ons niveau van leven, daar hebben ze gewoon recht op, maar zonder CO2 uit te stoten. Ja. Nou, dat is een enorme uitdaging.
Ja.
Nou, dat moeten we mogelijk maken. En dat betekent dat wij een extra stapje moeten zetten om terug te gaan in onze emissies van CO2, om hun wat meer tijd te geven.
Want die stappen hebben wij in het verleden al gezet.
om terug te gaan naar de emissies.
Ja.
Ja, maar niet genoeg.
Nee, maar we hebben extra uitstoot gehad. Dus
ja,
natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Wij hebben ons portie al gehad, ja.
Ja, precies. Want CO2-uitstoot, ja. Hè, daar hebben we het steeds over. Ja. Weet je wat op wereldniveau voor de meeste CO2-uitstoot zorgt?
Op wereldniveau, ja. Dat is altijd fossiele brandstoffen. En er zijn een paar dingen heel belangrijk. Hè. Het is verwarming en transport.
Okay.
Dat zijn de belangrijkste. En dan de zware industrie. Dus naar het individu kijkt, dus van, is het verwarming van de huizen.
Ja.
Hier dan vooral in het westen, dan de koudere gebieden. En transport. Maar kijk, dus
naar de grootste vervuiler?
Nou, voor wat direct met de consumenten te maken heeft. Okay. Je hebt ook een grote industrie. Hè, dus dat is een hele grote. De staalindustrie, de chemische industrie. Nou, dat zijn hele grote uitstoters van CO2.
Heftig. En laatste vraag. Mm-hmm. Hoe sta jij erin? Je hebt heel veel kennis, hè, op dit gebied. Mm-hmm. Ben jij als expert zijnde, maak jij je zorgen over de toekomst of niet echt? Hoe sta je erin?
Nou, ik eerst persoonlijk, als ik naar mijn privéleven kijk, dan probeer ik echt mijn CO2-uitstoot heel laag te krijgen. Ja. Dus ik krijg toch nooit naar nul, want ik heb het niet over controle.
Maar meet
over.
Je dat?
Nou, ik kijk mijn energieverbruik wel en ook waar die energie vandaan komt.
Ja.
En ik ben niet de grootste consument ter wereld, dus daar let ik echt wel op, van dat het kan minimaliseren. Maar als ik naar de wereld om me heen kijk, dan ben ik niet automatisch optimistisch. Nee.
Okay.
Ik zie te veel. Ik zie goede trends. Hè.
Ja.
Dus ik zie trends. Dat CO2-uitstoot in de ontwikkelende wereld echt omlaag gaat. Dat zie ik gebeuren. En wat ik net zei, 8%, Europa is 8%, Amerika gaat ook omlaag in zijn trends. Maar ik zie ook dat het te langzaam gaat.
Ja.
En ik zie te weinig acties, ik zie te weinig bij de westerse wereld, te weinig bereidheid om de ontwikkelende wereld te willen helpen.
Ja.
Ja, als je kijkt naar zaken als bijvoorbeeld internationale onderhandelingen over, dat heet een loss and damage fund, hè, van hoe kunnen wij de landen helpen in klimaatverandering om zich aan te passen of om door te gaan met de schade of te helpen met de transities. Dat is allemaal weer gezeur en dat duurt en duurt en dat duurt maar. Nou, dat gaat al langzaam.
Ja.
En mijn zorg zit erin dat als je praat over klimaatverandering, we te veel de kant op gaan dat de wal het schip moet gaan keren.
Ja.
En niet dat we ervoor zorgen dat het schip niet tegen de wal komt.
Ja. Ze, door nu in te zetten en te steunen aan die landen, werk je preventief.
Ja,
want
precies.
Die klimaatverandering zorgt natuurlijk ook voor bosbranden en dat soort zaken. Maar eigenlijk kunnen we het ook voorkomen. Nee, ik heb toch nog een allerlaatste vraag.
Ja, dat is goed.
Met deze techniek, met het manipuleren van wolken.
Ja, ja.
Kan dat niet ingezet worden om bijvoorbeeld bosbranden te voorkomen?
Ja, daar zijn we mee bezig.
Okay.
Dat is, niet per se bosbranden, maar voor irrigatie.
Okay.
We hebben een project lopen, dat is de Global Irrigation Project.
Ja.
Samen met andere groepen hier in Nederland, met bedrijven erin hebben betrokken. Om te kijken of windparken op zee, en dan moet je je voorstellen, dat is wereldwijd zijn de zeeën aan het veranderen, want er worden windenergiecentrales opgezet, windparken over, dat zijn energiebronnen. Maar je kan dus zoals een windpark ook uitrusten met pompen.
Ja.
En dan pomp je water omhoog en dan blaas je de lucht in op zee. En fonteinen ga je maken.
Ja.
Maar die druppeltjes in zijn fontein, die zullen verdampen.
Ja.
En wat gebeurt er nou als een water verdampt? Dan koelt de lucht af.
Ja.
Nou, als je dat nou doet voor de kust en en dat doe je in gebieden waar je altijd zeewind hebt, dan zal die koele lucht naar het land drijven.
Ja.
Nou, de meeste mensen wonen aan de kust, dus die brengt verkoeling. Dat is een soort grote airco die je gaat maken. Maar die koele lucht zal ook op een gegeven moment kunnen leiden tot condensatie, dat het waterdamp die erin zit weer tot vloeibaar water wordt. En als regen naar beneden kan komen.
Ja.
En dan kan je dus in de kustgebieden irrigeren. En als droge gebieden kan je natter maken hiermee.
Ja.
Nou, daar werken we ook aan om dat te gaan doen.
Ja, interessant. Je bent met goede dingen bezig, Herman.
Ik hoop het.
Ik wil je in ieder geval onwijs bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Voor je tijd en voor de kennis die je hebt gedeeld.
Graag gedaan. Leuk om te doen.
Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo.